My beloved brethren, it's a tremendous privilege to be with you tonight.
Mijn geliefde broeders, het is een groot voorrecht om vanavond bij u te zijn. Deze zaal is vol.
We who hold the priesthood of God.
Wij die het priesterschap van God dragen, hebben een sterke band in ons priesterschap. In afdeling 121 van de Leer Verbonden lezen we in vers 36 dat de rechten van het priesterschap onafscheidelijk verbonden zijn met de machten des hemels. Einde citaat. Wat hebben we een fantastische gave gekregen. Dat we het priesterschap dragen dat onafscheidelijk verbonden is met de machten des hemels. Deze kostbare gave, echter, brengt niet alleen bijzondere zegeningen met zich mee, maar ook ernstige plichten. We moeten ons leven zo leiden dat we het priesterschap dat we dragen altijd verdienen. We leven in een tijd dat we door veel zaken om ons heen naar paden geleid worden die onze ondergang kunnen betekenen. Er is vastberadenheid en moed nodig om dergelijke paden niet te bestreden. Ik herinner me een tijd, en sommigen van u hier vanavond ook, dat de normen van de meeste mensen erg leken op die van ons. Maar dat is niet meer zo. Ik las onlangs een artikel in de New York Times over een onderzoek dat in de zomer 2008 was gedaan. Een vooraanstaand socioloog van de Notre Dame University voerde met een onderzoeksteam gesprekken met 230 jongvolwassenen uit heel Amerika. Ik denk dat we gerust mogen aannemen dat de uitslag soortgelijk zou zijn in de meeste delen van de wereld. Ik lees u een kort stuk van dit uiterst veelzeggende artikel voor en ik citeer. De interviewer stelde open vragen over goed en kwaad, morele dilemma's en de zin van het leven. In de onsamenhangende antwoorden zie je dat de jonge mensen maar wat zeggen om een zinvol antwoord te geven op deze kwesties, maar ze hebben er niet de juiste categorie of de woordenschat voor. Als ze gevraagd werd om een moreel dilemma te beschrijven waarmee ze waren geconfronteerd, kon 2/3 van de jonge mensen de vraag ofwel niet beantwoorden, ofwel beschreven ze problemen die helemaal geen morele kwestie zijn. Bijvoorbeeld of ze zich konden veroorloven een bepaald appartement te huren, of de vraag of ze genoeg munten hadden voor de parkeermeter. Artikel vervolg. Ik citeer. Het standaard uitgangspunt waar de meeste van hen telkens weer op terugkwamen, was dat morele keuzes slechts een kwestie van individuele voorkeur waren. Het is persoonlijk, zeiden de ondervraagden doorgaans. Het is aan het individu. Wie ben ik om een oordeel te vellen? Veel jonge mensen verwerpen blinde gehoorzaamheid aan gezag en zijn helemaal doorgeslagen naar het anderste uiterste en zeggen, ik zou doen wat ik dacht, wat me gelukkig maakte, of wat ik voelde. Ik heb geen andere manier om te weten wat ik moet doen dan hoe ik me van binnen voel. Einde citaat. De interviewers beklemtonen dat de meerderheid van de jonge mensen met wie ze spraken niet de middelen hadden gekregen, thuis, op school of in een andere instelling, om hun morele intuïtie te ontwikkelen. Einde citaat. Broeders, niemand in mijn gehoor zou enige twijfel moeten hebben wat moreel aanvaardbaar is en wat niet. Nog enige twijfel wat er van ons als dragers van Gods priesterschap wordt verwacht. We hebben Gods wetten geleerd en we leren die nog steeds. Wat u elders ook ziet of hoort, deze wetten zijn onveranderlijk. In ons dagelijkse leven is het onvermijdelijk bijna dat ons geloof op de proef zou worden gesteld. En we zullen soms in gezelschap van anderen in de minderheid zijn. Of zelfs alleen staan in ons standpunt aangaande wat aanvaardbaar is en wat niet. Hebben wij de morele moed om pal te staan voor onze overtuiging? Zelfs als dat betekent dat we alleen moeten staan? Als dragers van Gods priesterschap is het essentieel dat we vol moed alle moeilijkheden onder ogen kunnen zien die op ons pad komen. Denk aan de woorden van Tennyson. Ik citeer, mijn kracht is als die van 10 man, omdat mijn hart rein is. Einde citaat. Beroemdheden en anderen die om wat voor reden dan ook in de publiciteit zijn, hebben steeds meer de neiging om godsdienst in het algemeen en soms de kerk in het bijzonder op de hak te nemen. Als ons getuigenis niet sterk genoeg geworteld is, kunnen we onze geloofsovertuiging door dergelijke kritiek in twijfel gaan trekken of kunnen onze voornemens aan het wankelen worden gebracht. In Lehi's visioen van de boom des levens, dat we in 1 Nefi 8 vinden, ziet Lehi onder meer degene die aan de roede van ijzer vasthouden tot ze naar voren komen en nemen van de vrucht van de boom des levens, waarvan we weten dat die een zinnenbeeld is van de liefde van God. Maar toen ze van de vrucht hadden geproefd, schaamden ze zich helaas voor de mensen in het grote en ruime gebouw die de hoogmoed van de mensenkinderen voorstellen, die de vinger naar hen wezen en de spot met hen dreven. En zij geraakten op verboden paden en gingen verloren. Wat is spotternij toch een krachtig hulpmiddel van de tegenstander. Nogmaals, broeders, hebben wij de moed om pal te staan als we geconfronteerd worden met zware tegenstand? Mijn eerste ervaring met de moed hebben om op te komen voor mijn overtuiging vond volgens mij plaats toen ik bij de Amerikaanse marine zat aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Het opleidingskamp voor mariniers was geen makkelijke ervaring voor me, nog voor de anderen die het moesten doorstaan. De eerste 3 weken was ik ervan overtuigd dat mijn leven gevaar liep. De marine probeerde me niet te drillen, men probeerde me te doden. Ik zal me altijd de zondag aan het eind van de eerste week herinneren. We kregen een bericht van de bevelvoerende onderofficier dat zeer welkom was. We gaven 8 op het exercitieterrein in de stevige Californische wind toen we dit bevel hoorden. Vandaag gaat iedereen naar de kerk. Iedereen, behalve ik. Ik ga me ontspannen. Toen schreeuwde hij, alle katholieken komen bijeen in Camp Decatur. En je komt pas terug na 3 uur vanmiddag. Voorwaarts mars. Een aanzienlijk aantal marcheerde af. Toen schreeuwde hij zijn volgende bevel. Alle Joden komen bijeen in Camp Henry. En je komt pas terug na 3 uur vanmiddag. Voorwaarts mars. Een enigszins kleiner aantal marcheerde af. Toen zei hij, de rest van jullie, alle protestanten, vergaderen in de theaters van Camp Farragut. En je komt pas terug na 3 uur vanmiddag. Voorwaarts, mars. Ineens schoot de gedachte door me heen. Monson, je bent niet katholiek. Je bent niet joods. Je bent niet protestant. Je bent mormoon. Dus blijf maar gewoon staan.
I'm glad to be alive today.
Ik ben blij dat ik nu nog leef. Ik kan u verzekeren dat ik me volledig alleen voelde staan. Moedig en vastbesloten, ja, maar alleen. En toen hoorde ik de fijnste woorden die ik ooit uit de mond van die onderofficier heb gehoord. Hij keek in mijn richting en vroeg, en hoe noemen jullie jezelf? Tot op dat moment had ik niet beseft dat er nog mensen achter me stonden op het exercitieterrein of naast me. Vrijwel als één man antwoordden we allemaal, Mormonen. Het is moeilijk te beschrijven met welke vreugde mijn hart overstroomde toen ik me omkeerde en een handvol andere mariniers zag staan. De onderofficier krabde zich op zijn hoofd, keek alsof hij perplex stond en zei uiteindelijk, zoek maar een plek om te vergaderen en kom niet terug voor 3 uur. Voorwaarts mars. Toen we afmarcheerden, dacht ik aan de tekst van een versje dat ik jaren eerder in het jeugdwerk had geleerd. Durf mormoon te zijn. Durf alleen te staan. Durf een vast doel te hebben. Durf ervoor uit te komen. Hoewel de ervaring een beetje anders verliep dan ik had verwacht, was ik bereid geweest om alleen te staan als dat nodig was geweest. Sinds die dag zijn er momenten geweest waarop er niemand achter me stond en ik dus echt alleen stond. Ik ben zo dankbaar dat ik lang geleden de beslissing heb genomen om sterk en trouw te blijven. Altijd bereid om mijn godsdienst te verdedigen als dat nodig mocht zijn. Voor het geval we ons ooit ontoereikend voelen voor de taken die voor ons liggen. Broeders, wil ik u een uitspraak voorlezen die in 1987 door de toenmalige kerkpresident Ezra Taft Benson werd gedaan tijdens een toespraak tot een grote groep leden in Californië. Hij zei, door alle eeuwen heen hebben de profeten naar onze bedeling gekeken. Miljarden mensen die zijn overleden of die nog geboren moeten worden, kijken naar ons. Laat er geen misverstand over bestaan. U bent een uitverkoren generatie. Al bijna 6000 jaar heeft God u bij zich gehouden om in de laatste tijd voor de wederkomst van de Heer op aarde te komen. Sommige mensen vallen af, maar het Koninkrijk Gods blijft intact om zijn terugkerende hoofd welkom te heten, namelijk Jezus Christus. Ook al zal deze generatie in goddeloosheid te vergelijken zijn met de tijd van Noach, toen de Heer de aarde reinigde met een overstroming, er is een groot verschil met deze tijd. God heeft voor de laatste periode enkele van zijn sterkste kinderen bewaard, en zij zullen zijn koninkrijk helpen triomferen. Einde citaat. Ja, broeders, wij zijn enkele van zijn sterkste kinderen. Het is onze plicht om in aanmerking te komen voor alle heerlijke zegeningen die onze hemelse Vader voor ons in petto heeft. Waar we ons ook bevinden, we hebben het priesterschap bij ons. Staan we op heilige plaatsen? Neem alstublieft, voordat u uzelf in het priesterschap in gevaar brengt door op een plaats te wagen of aan activiteiten deel te nemen die u of dat priesterschap niet waardig zijn, even de tijd om over de consequenties na te denken. Ieder van ons heeft het Aaronisch priesterschap op zich bevestigd gekregen. Daarbij ontving ieder de macht van de sleutels tot de bediening van engelen. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd, u kunt zich niet veroorloven om ook maar iets te doen dat een muur op zou trekken tussen uzelf en de bediening van engelen voor uzelf. U kunt in geen enkel opzicht onzedelijk zijn. U kunt niet oneerlijk zijn. U kunt niet liegen of bedriegen. U kunt de naam van God niet ijdelijk gebruiken zonder het recht op de bediening van engelen te verliezen. Einde citaat. Als iemand onder u gestruikeld is op zijn reis, geef ik u de absolute verzekering dat er een weg terug is. Die procedure heet, er is een weg terug. En die procedure heet bekering. Onze Heiland heeft zijn leven gegeven om u en mij die gezegende gave te bieden. Ondanks het feit dat het pad van bekering niet makkelijk begaanbaar is, zijn de beloften geldig. Ons is gezegd, al waren uw zonden als scharlaken, en zij zullen wit worden als sneeuw. Ik zal uw zonden niet meer herinneren. Wat een uitspraak, wat een zegen, wat een belofte. Sommigen onder u denken misschien, nou, ik leef niet alle geboden na en ik doe niet alles wat ik zou moeten doen, maar toch verloopt mijn leven prima. Ik denk dat ik wel van twee walletjes kan eten. Broeders, ik beloof u dat dit op de lange duur niet werkt. Niet zo lang geleden kreeg ik een brief van een man die dacht dat hij van twee walletjes kon eten. Hij heeft zich nu bekeerd en zijn leven in overeenstemming gebracht met de evangeliebeginselen en de geboden. Ik wil u een alinea voorlezen uit zijn brief, want die is een goed voorbeeld van kromdenken. En ik citeer, ik heb de harde les moeten leren dat de heiland beslist gelijk had. Toen hij zei, niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere lief hebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. Ik probeerde zo hard als iemand het ooit maar heeft geprobeerd, om beide te doen. Uiteindelijk ervoer ik, zei hij, alle leegte, duister en eenzaamheid die Satan degene biedt, die zijn misleidingen, illusies en leugens geloven. Willen we sterk zijn en de krachten weerstaan die ons de verkeerde kant optrekken, of alle stemmen die ons aanmoedigen om het verkeerde pad in te slaan, dan moeten we zelf een getuigenis hebben. Of u nu 12 of 112 bent, of ergens ertussenin, u kunt zelf te weten komen dat het evangelie van Jezus Christus waar is. Lees het boek van Mormon. Overdenk de leringen die erin staan. Vraag nederig aan uw hemelse Vader of het waar is. Wij hebben de belofte. Indien gij vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest. Einde citaat. Als we weten dat het boek van Mormon waar is, dan weten we ook dat Joseph Smith inderdaad een profeet was en dat hij God, eeuwige Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, zag. En er volgt dan ook uit dat het evangelie in deze laatste dagen is hersteld door Joseph Smith en dat hij zowel het Aaronisch als het Melchizedeks priesterschap heeft hersteld. Hebben we eenmaal een getuigenis, dan is het aan ons om dat getuigenis aan andere mensen te geven. Velen van uw broeders hebben ergens ter wereld een zending volbracht. Velen van jullie, jonge mannen, gaan nog op zending. Bereid je nu alvast voor op die kans. Zorg ervoor dat je het waardig bent om op zending te gaan. Als we bereid zijn om anderen over het evangelie te vertellen, zijn we eraan toe om gehoor te geven aan de raad van de apostel Petrus, die ons aanspoorde, wees bereid tot verantwoording aan al wie uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is. We krijgen in ons leven kansen om anderen over ons geloof te vertellen, hoewel we niet altijd weten wanneer we erop aangesproken worden. In 1957 kreeg ik zo'n kans toen ik voor een uitgeverij werkte en ik naar Dallas in Texas moest, ook wel eens de stad der kerken genoemd, om te spreken op een zakencongres. Na afloop van het congres ging ik met een toeristische rondrit door de buitenwijken van de stad mee. Terwijl we langs de prachtige kerken reden, vertelde ons chauffeur, links ziet u de Methodistenkerk. Of rechts ligt de katholieke kathedraal. Toen we een prachtig rood stenen gebouw op een heuvel passeerden, zei de chauffeur, en in dat gebouw komen er mormonen samen. Achteruit de bus vroeg een vrouwenstem, chauffeur, kunt u ons iets over de mormonen vertellen? De chauffeur ging aan de kant van de weg staan, draaide zich om en antwoordde, mevrouw, al wat ik van de mormonen weet is dat ze bijeenkomen in dat roodstenen gebouw. Is er iemand in de bus die iets van de mormonen weet?
I waited for someone to respond.
Ik wachtte tot er iemand op reageerde. Ik keek naar de uitdrukking op de gezichten van de andere passagiers om een blik van herkenning te zien of een verlangen om iets te zeggen. Niets. Ik besefte dat het aan mij was om te doen wat de apostel Petrus had gezegd, om altijd bereid te zijn tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Ik besefte ook dat dit gezegde waar is. Waar heb ik dat geleerd? Als de tijd voor beslissingen aanbreekt, is de tijd van voorbereiding voorbij. De daaropvolgende 15 minuten of zo had ik het voorrecht om de inzittenden van de bus mijn getuigenis te geven aangaande de kerk en haar leer. Ik was dankbaar voor mijn getuigenis en dankbaar dat ik bereid was om het aan anderen te geven. Met heel mijn hart en ziel bid ik dat elke man, en ik kijk nou naar velen, dat elke man die het priesterschap draagt, het zal eren en zich zal houden aan de plicht die ermee wordt overgedragen. Mogen ieder van ons die het priesterschap van God draagt, weten wat hij gelooft. Mogen wij altijd moedig zijn en bereid om pal te staan voor wat wij geloven. En als we daarin alleen moeten staan, mogen wij dat dan moedig doen. Gesterkt door de wetenschap dat we in werkelijkheid nooit alleen staan met onze Vader in de hemel aan onze zij. Overpeinzen wij de grote gaven die we hebben gekregen. Rechten van het priesterschap, onafscheidelijk verbonden met de machten des hemels, mogen wij dan altijd vastberaden zijn om het te beschermen en verdedigen en in aanmerking te komen voor de grote beloften die eraan verbonden zijn. Mogen wij ons houden aan de instructie die de Heiland in 3 Nefi geeft. Houd uw licht omhoog, opdat het voor de wereld zal schijnen. Zie, ik ben het licht dat gij omhoog zult houden, dat wat gij mij hebt zien doen. Einde citaat. Dat we dat licht altijd mogen volgen en het omhoog mogen houden, zodat de hele wereld het kan zien, is mijn gebed en mijn zegen op allen die in mijn gehoor zijn, in de naam van Jezus Christus. Amen.